Deze avond kost geld. Wij houden geen collecte. Maar er staat wel een doos bij de ingang. En daar kunt u geld in deponeren of anders overmaken op onze rekening. En er ligt een kaartje bij de doos. En dan nog wat. We zitten hier wel eens met 200 man en nu zijn het er 60. Zegt het voort, zou ik zeggen. We hebben natuurlijk heel lang stilgelegen. En ik heb al mailtjes gehad van mensen die zeiden, ja, ik stond voor de deur en toen was het niet. Nou, kan allemaal gebeuren. Maar we zijn dankbaar en blij dat we weer mogen samenkomen. En daarom ons eerste lied zal zijn, Ik wil zingen van mijn heiland. Ik wil zingen van mijn heiland. Zo is het toch? Daarvoor zijn we vanavond hier. Het tweede lied wat we gaan zingen is Jezus leeft in eeuwigheid.
Oh.
Ik heb altijd de neiging om, als ik dit lied zing, dat laatste wat zachter te zingen. Maar dan zeg je nogal wat. Hij is de Heer van mijn leven. En om dat in de praktijk te brengen, is een dagelijkse uitdaging. En dan helpt het dat we niet een veroordelende God in de hemel hebben, maar een liefhebbende Vader en een Heer die van ons houdt. Mijn Jezus, ik hou van u. We gaan dat iets anders zingen dan u gewend bent. Niet de melodie, maar we gaan elke keer een halve toon omhoog, als dat ons lukt.
We gaan proberen.
Broeders en zusters, een goede avond allemaal. Het is eigenlijk veel te lang geleden dat we hier waren bij elkaar. En ik ben blij dat het weer gestart is. En ik zie ernaar uit om het woord van God met jullie te delen. We zijn de vorige avonden met meer geweest, maar ja, dat is het nadeel van al die onderbrekingen. Maar het is even niet anders. Maar we gaan gewoon heerlijk verder waar we gebleven waren en... We geloven dat de Heer in ons midden is naar zijn belofte. En we hebben vanavond een heel mooi gedeelte. Je zal zeggen, dat zeg je iedere avond. Maar dat is het echt. 1 Samuel hoofdstuk 16, daar gaan we naartoe. 1 Samuel hoofdstuk 16. En ik wil lezen met jullie de eerste 13 versen. Waar het gaat over de zalving van David door Samuel. En waar we over na willen denken is over het hebben van een gezond zelfbeeld. En ik ga vanavond proberen duidelijk te maken waarom dat zo belangrijk is. Ik ga geen cursus psychologie geven hier. Maar ik geloof dat als we door geloof in de Heer Jezus Christus een nieuwe schepping zijn geworden, dat we ook daadwerkelijk nieuw zijn. En dat ons leven vandaag niet meer beheerst hoeft te worden door het verleden. Dat is toch fantastisch? Ik denk dat er velen hier zijn die het heel beroerd zouden vinden als hun heden bepaald zou worden door het verleden. Althans, ik ben er blij mee dat God afgerekend heeft met mijn verleden. Amen. En dat ik een nieuwe schepping ben geworden. En dat ik nou in nieuwheid van leven mag wandelen. Het is een geweldige bevrijding. Maar wat ik ook eerlijk moet zeggen, is dat heel veel christenen vandaag, als je vraagt, ben je tot geloof en bekering gekomen, dan zeggen ze, ja, dat ben ik. En misschien kunnen ze nog wel momenten aanwijzen, maar je ziet in hun leven uiteindelijk nog dat heel veel oude patronen, vooral in hun denken, hun levenswandel bepalen. En ik zal wat praktische voorbeelden straks gaan noemen. Dus uiteindelijk zie je, ze zijn wel tot geloof, tot wedergeboorte gekomen, maar je ziet in hun leven, in heel hun doen en laten, dat ze ten diepste niet echt vrij zijn. Maar dat ze het verleden met zich meedragen en daardoor het heden laten stempelen. Nou, in sommige situaties, als het heel positief was in het verleden, is dat niet zo problematisch natuurlijk, hè? Dat begrijp ik ook wel. Maar voor velen was het verleden niet zo positief, om allerlei redenen. En als dat vandaag heerst in je leven, dan word je daardoor naar beneden getrokken, te neergedrukt. En het gevolg is dat je vaak heel veel met jezelf bezig bent en niet met de Heer. Dat je weinig of geen vrucht draagt. En dat is nou net het verlangen. Dus het is een heel belangrijk thema. En ik ga proberen om dat vanuit 1 Samuel 16, want we denken in deze serie na over het boek 1 Samuel, om dat duidelijk te maken. Nou, jullie hebben genoeg tijd gehad om naar 1 Samuel 16 te bladeren. Hè? Ik ben heel genadig vanavond, dat hoor je wel. Vers 1. Toen zei de Heere tegen Samuel, hoe lang rouwt u om Saul, die ik immers verworpen heb? Dit is al iets moois, hè? Je kan nog rouwen om de koning van het verleden, om het zo te zeggen. Hoe lang rouw je er nog om? En hier zie je al, er gaat iets nieuws komen. Er staat, Saul, die ik immers verworpen heb, zodat hij geen koning over Israël meer zal zijn. Vul uw horen met olie en ga op weg. Ik zend u naar Isaï. Of een andere vertaler zegt, naar Jesse, de Bethlehemiet. Want ik heb een koning voor mij gezien onder zijn zonen. Maar Samuel zei, hoe kan ik daarheen gaan? Saul zal het horen en mij doden. Waarom zegt hij dit? Saul was in deze tijd nog koning, hè? Dus hij moet nu een nieuwe koning gaan zalven. Dus er zijn er twee koningen, nou ja, twee kapiteins op één schip. Dat gaat niet goed komen. En de profeet die voelt al een beetje nattigheid, zeg maar. Toen zei de Heere, neem een kalf van de runderen met u mee en zeg, ik ben gekomen om de Heere een offer te brengen. Dan moet u Isaï voor het offer uitnodigen en ik zal u te kennen geven wat u doen moet. U moet voor mij zalven die ik u zeggen zal. En Samuel deed wat de Heere gesproken had en kwam in Bethlehem. Toen kwamen de oudsten van de stad bevend hem tegemoet en zeiden, is uw komst met vrede? En hij zei, met vrede, ik ben gekomen om voor de Heere een offer te brengen. Heilig u en kom met mij naar het offer. En hij heiligde Isaï en zijn zonen en nodigde hen uit voor het offer. En het gebeurde, toen zij kwamen, dat hij Eliab zag en dacht, deze is vast en zeker voor de Heere zijn gezalfde. En dan komt die bekende tekst. Maar de Heere zei tegen Samuel, kijk niet naar zijn uiterlijk, ook niet naar de hoogte van zijn gestalte, want ik heb hem verworpen. Het is namelijk niet wat de mens ziet, want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hard aan. Toen riep Isaï Abinadab en hij deed hem voorbij Samuel gaan. Maar hij zei, De Heer heeft ook deze niet uitgekozen. Daarna liet Isaïe Samma voorbij gaan. Maar hij zei, de Heer heeft ook deze niet uitgekozen. Zo liet Isaïe zijn 7 zonen voorbij Samuel gaan. Maar Samuel zei tegen Isaïe, de Heer heeft deze niet uitgekozen. Toen zei Samuel tegen Isaïe, zijn dit al de jongens? En hij zei, de jongste is achtergebleven. Zie, hij weidt de schapen. En Samuel zei tegen Isaïe, stuur een bode en laat hem halen, want wij zullen niet rond de tafel gaan zitten totdat hij hier gekomen is. Toen stuurde hij een bode en hij bracht hem. Hij, dat is dan David, hè, was rossig, had mooie ogen en was knap om te zien. De Heere zei, sta op, zalf hem, want deze is het. Ik vind dat zo'n mooi stukje. Toen nam Samuel de oliehoorn en zalfde hem te midden van zijn broers. En de geest van de Heere werd vaardig over David. Vanaf die dag en voortaan. Daarna stond Samuel op en ging naar Rama. Broeders en zusters, dit is zo'n een pareltje vind ik dat. En weet je wat ik hieruit leer als ik deze verzen lees? En sommigen vragen wel eens, ja, ik begrijp niet dat je er allemaal dat erin leest, maar als ik zo'n stukje lees, dan kom ik tot de conclusie dat de principes van het Koninkrijk van God haak staan op de principes van deze wereld. En dat moet je echt vasthouden de resterende tijd van je leven. Je moet die twee koninkrijken ook niet vermengen. Dat willen heel veel mensen vandaag, die willen het koninkrijk van deze wereld vermengen met het koninkrijk van God en dat kan niet. Die principes zijn anders. Die koningen zijn anders, de leiders zijn anders, maar ook de onderdanen zijn anders. Amen? Dat is heel belangrijk. Die koninkrijken zijn niet te vermengen. Dat is licht en dat is duisternis. En het belangrijke is dat wij behoren tot het koninkrijk van God. Dat wil zeggen dat je in deze tijd kan zeggen, de Heere God woont door zijn geest in mijn hart en de Heere Jezus is de Heer van mijn leven. En ik zal straks die geschiedenis wel doorvertalen naar ons leven. Maar dit is dus het eerste. De principes van Gods koninkrijk staan haaks op de principes van deze wereld. En waarom zeg ik dat? Nou, omdat heel veel mensen vandaag die kijken naar de buitenkant. En nu behoor ik niet tot de categorie christenen die zegt dat de buitenkant er helemaal niet toe doet. Die mensen heb je ook, maar tot die categorie behoor ik niet. Ik geloof dat de buitenkant van ons leven ook iets zegt over wat er aan de binnenkant zich afspeelt. Maar ik heb een tijd gehad dat ik alleen op de buitenkant afging. Nou, en dan ga je mis. En een mens ziet alleen aan wat voor ogen is. Daar kan je een bepaald idee bij hebben, daar kan je een bepaald waardeoordeel aan toekennen, wat je ziet. Maar God ziet het hart aan. En daarom is altijd belangrijk, ook vanavond, dat wij altijd allereerst ons hart toetsen. Is je hart recht voor God? Simon de Tovenaar, die kennen we allemaal wel, hè? Uit het boek Handelingen, die wilde ook de gave van God ontvangen om die gave ook te manifesteren. En wat zei de apostel tegen hem? Je hart is niet recht voor God, bekeer je. Dus hij wilde wel delen in de uiterlijke tekenen van het koninkrijk, maar hij wilde niet oprecht aan de binnenkant zijn. Dat is vandaag ook een heel groot gevaar, kan ik je zeggen. Mensen willen aan de buitenkant van alles tonen en manifesteren, maar het gaat allereerst om de oprechtheid aan de binnenkant van je leven. Dat is het kenmerk van het koninkrijk van God. En dan is het belangrijk, dan kom ik steeds meer bij het onderwerp, dat je ook op een gezonde manier naar jezelf kijkt. En dat is best een heel spannend onderwerp, een spannend thema. Omdat ik weet vanuit het pastoraat en vanuit counseling en zo, dat dat voor heel veel mensen best wel lastig is. Nou, daar heb je twee begrippen in, die, als je meeschrijft kan je die opschrijven. Dat is aan de ene kant identiteit en aan de andere kant zelfbeeld. Je identiteit, daar kan je een uur over praten, maar samenvattend betekent het eigenlijk dit. Het zicht op wie jij bent. Je identiteit, wie ben je? En het tweede zelfbeeld is, hoe kijk je naar jezelf? Wat voor beeld heb je nou van jezelf? Wie ben je? En ja, dan is het heel interessant door wie of wat laat je dat bepalen, wie je bent. Hè? En hoe kijk je naar jezelf? Nou, ik had nou wel gewenst dat er een wolkje boven jullie hoofd kwam. En dat daarin exact stond beschreven hoe deze twee begrippen spelen in jullie leven. En misschien zit je hier en denk nou, ik hoop niet dat dat boven mijn hoofd nu verschijnt. Dat zou zomaar kunnen. Want dit zijn dingen die deel je niet altijd met een ander, niet zo snel. Maar weet je, als je een beetje mensenkennis hebt, dan proef je al heel snel, althans, ik proef het vaak, ik zit niet altijd goed, maar ik proef het vaak wel snel, of dat gezond is bij iemand. Of die een gezonde identiteit heeft en een gezond zelfbeeld heeft. En door de jaren heen hebben we allemaal een bepaald zelfbeeld ontwikkeld. Iedereen zoals die hier zit. En nogmaals, dat kan heel positief zijn, maar het kan ook negatief zijn. En hoe is dat bepaald? Nou ja, door de ouders waar je uit voortgekomen bent, heel bepalend. Door de opvoeding die je hebt genoten en alle accenten die daarin gelegd werden. Opvoeding is heel wezenlijk voor kinderen om een gezond zelfbeeld te ontwikkelen. En dat is fundamenteel voor de resterende tijd van hun leven. Het heeft ook alles te maken met je familiekring, met je vriendenkring. Heel vaak ook met de opleiding die je genoten hebt en wel of geen carrière die je gemaakt hebt. Successen, tegenslagen, voorspoed, tegenspoed. Maar, last but not least, ook de kerkelijke gemeente waar je deel van uitgemaakt hebt. Of dat je helemaal niet tot een kerk behoort. Hebt behoord. Dat kan. Dat is heel belangrijk. En wat voor leer werd er dan verkondigd in zo'n kerk, in een gemeente? Dat is heel belangrijk voor je identiteit en je zelfbeeld. Nou, nogmaals, ik ga geen psychologie bedrijven, maar even ter inleiding is dit wel belangrijk om te noemen. Nu laat het overgrote deel van de mensheid hun zelfbeeld en hun identiteit bepalen door 3 aspecten. En die kan je even opschrijven. En je kent ze al, denk ik. Er is een groep die zegt, ik ben wat ik doe. Ik ben wat ik doe. Dus de dingen die je doet, die bepalen uiteindelijk jouw identiteit en hoe je naar jezelf kijkt. Nou, dan zijn er natuurlijk heel veel mensen die doen heel veel dingen in de wereld. Hun werk of wat dan ook. Maar er zijn ook heel veel mensen die laten hun identiteit bepalen door wat ze doen in een kerk of in een gemeente. Ja, dat is dan godsdienstig ingevuld. Maar het is ook uiteindelijk, ik ben wat ik doe. Nou, ik hoop dat je daar even over na wil denken. Ik ga dat niet allemaal invullen, maar denk over je eigen leven na. Als ze jouw baan wegnemen, voor zover je werk hebt. Of als ze dat vrijwilligerswerk van je afnemen, waardoor je een bepaalde naam in Wijk en Aalburg hebt opgebouwd. Als ze dat nou eens wegnemen, wie ben je dan nog? Geldt ook voor mij, hè? Als ze morgen bellen, alle gemeenten, we geven alle spreekbeurten terug. Wie ben ik dan nog? Hoe kijk ik dan naar mezelf? Ben ik dan nog steeds enthousiast voor de Heer Jezus? Het is heel, heel wezenlijk. Het tweede, ik ben wat anderen over mij denken. Nou, dat speelt ook in deze regio, geloof me. Ik ben wat anderen over mij denken. Nou, dat is best wel een lastige soms, hè? Want je kan ook niet zeggen, het interesseert me niet wat mensen over mij denken. Zo kan je er ook niet helemaal in staan natuurlijk. Maar als je je leven daardoor laat bepalen, dan ben je ook een speelbal geworden. Want ja, vandaag denken de mensen positief over me. En morgen denken ze minder positief over me. Ik heb ooit een serie lezingen gehouden. Daar werden mensen heel enthousiast van. En ik zeg niet dat ze bevriend werden, maar we kregen wel wat nauwer contact. En toen was er sprake van problemen in huwelijken en over echtscheiding, noem maar op. En toen vroegen ze mijn visie daarover. En toen had ik het van de een op de andere dag gedaan. En eerst ondersteunden ze ons. En toen zeiden we, trekken onze ondersteuning ook in. Ik ben hoe mensen over mij denken. Het is wel heel wankel, hè? Want ja, zijn jullie al wel eens teleurgesteld in mensen of niet? Ja, ik denk misschien ben ik de enige. Maar als ik daardoor mijn zelfbeeld en identiteit laat bepalen, door mensen die net als het weer zijn, vandaag sneeuwt het en morgen schijnt de zon, nou, dan ga je zo door het leven heen. Nou, dat is niet wat ik wil, maar ik durf het nog sterker, dat is ook niet wat de Heer wil. Maar geloof me, hoeveel mensen laten hun zelfbeeld en identiteit daar niet door bepalen? En de laatste, ik ben wat ik heb. Dus ik ben wat ik doe, Ik ben wat anderen over me denken. En het laatste is, ik ben wat ik heb. Nou ja, als het je voor de wind gaat, is dat natuurlijk fantastisch. En dat kan zijn materie, dat kan zijn geld, maar het kan ook zijn, ik ben wat ik heb, kennis, hè, intellect of gezondheid. Nou, als dat allemaal positief is, ja, dan ben je het ventje. Maar als je gezondheid wordt afgenomen. Ik mag zo nu en dan wel eens een jong stel naar het huwelijk begeleiden en dan de huwelijksdienst doen. Nou ja, dan zitten ze als knariepietjes op de bank, zeg maar, helemaal stapelverliefd. En ja, fantastisch, dat is allemaal geweldig. Maar er kan ook een dag komen, laten we eerlijk zijn, hè, dat bijvoorbeeld die man een ongeluk krijgt en in de rolstoel terechtkomt de rest van zijn leven. En dan is al datgene van het begin is eraf, toch? En hou je dan nog heel veel van hem? En ben je dan bereid om hem ook te verzorgen als hij misschien tot zijn middel toe verlamd is, bijvoorbeeld? Zie je hoe dichtbij het komt? Het is heel belangrijk. Ik ben wat ik heb. Nou ja, wat ik heb is ook maar heel... Je zou in Rusland wonen en een hoog banksaldo hebben. Nou, dat zie je met de dag kelder, of niet? Nou, als jij dan ben wat je hebt, nou, dan gaat je zelfbeeld. Dat zakt als een kaarthuis in elkaar. Wat heb ik? Wie ben ik eigenlijk? Nou, je voelt wel aan, ik stop hiermee, want ik ben niet zo'n goede psycholoog. Een mens spant zich, althans de meeste mensen spannen zich 100% in, heb ik gezegd, om uiteindelijk maar een gezond zelfbeeld te ontwikkelen, een gezonde identiteit. Daar zetten ze zich 100% voor in. Maar al deze dingen zijn afhankelijk van mensen en omstandigheden. Dat moet je onthouden. En wat wil de Heer? Die wil jou en mij, en dat heeft niet met hoogmoed te maken, maar die wil jou onafhankelijk maken van mensen en van omstandigheden. Dat is toch een goede boodschap, of niet? Ik hou van mensen en ik ben dankbaar voor mensen om me heen. Maar ik wil niet 100% afhankelijk zijn van mensen. Als ik in handen moet vallen, laat me niet in handen van mensen vallen. Maar in de handen van mijn hemelse Vader. En ik wil ook niet afhankelijk zijn van omstandigheden. Want we hebben de afgelopen 2 jaar gezien. Nou ja, als je afhankelijk bent van omstandigheden. Ik wil puur 100% totaal afhankelijk zijn van de Allerhoogste. En door hem mijn zelfbeeld en identiteit laten bepalen. Weet je wat je dan bent? Door de genade van God onaantastbaar. Daar wil de Heer je hebben. En dat is zo'n ontspannen leven. Nou, dit was eigenlijk de inleiding. Want, wat zie je als mensen een ongezond zelfbeeld hebben, als ze niet helder hebben wie ze in de Heer Jezus zijn, als ze niet het juiste beeld wat betreft hun identiteit hebben, dan zie je dat de vraag, althans het antwoord op de vraag wie ben ik, heel vaak negatief wordt beantwoord. En hoe uitzicht dat, die negativiteit, die negatieve zelfbeeld, vaak in, ik noem maar wat dingen, en dan ga ik naar 1 Samuel 16. Vaak een heel negatief zelfbeeld. En dat uitzicht dan in bijvoorbeeld minderwaardigheidsgevoelens. Of zelfbeklag. Of zelfmedelijden. Of mensen die altijd kritisch zijn en sceptisch zijn. Die kom je ook wel eens tegen na een bijbelstudie. Ik vind het gewoon heel moeilijk om een compliment te geven bijvoorbeeld. Ze zeggen wel eens, een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. Maar je komt ook mensen tegen, als ze een dag niet geen kritiek hebben geleverd, hebben ze ook niet geleefd. Die gaan gewoon niet lekker naar bed als ze geen kritiek hebben geleverd. Nou, een vervelende dag. Maar weet je, heel vaak heeft het te maken met hun zelfbeeld, hun identiteit. Dat komt er heel beroerd allemaal uit. En dat erkennen ze natuurlijk niet, maar als je met ze in gesprek gaat, dan zie je dat. Andere mensen kunnen weer heel moeilijk tegen kritiek, zijn jaloers, zijn roddelziek. Heeft ook vaak met slecht zelfbeeld te maken. Nou ja, zo kan ik nog wel doorgaan. Dit is niet aantrekkelijk, toch? Nou, daar wil de Heer je ook niet hebben. En wat is nou het heerlijke in 1 Samuel 16? Nadat ik dit allemaal gezegd heb. Dat als je in vers 7 leest en de Heer tegen Samuel spreekt, hij zegt... Kijk niet naar zijn uiterlijk en ook niet naar de hoogte van zijn gestalte, want ik heb hem verworpen. Er moet een nieuwe koning komen. En weet je, als wij een koning moeten kiezen, als een mens een koning moet kiezen, dan kijkt hij altijd naar het uiterlijk. Dan kijkt hij altijd naar datgene wat voor ogen is, wat tastbaar is, wat zichtbaar is, wat indrukwekkend is voor mensen. En daar zijn we allemaal gevoelig voor. En misschien ben je er inmiddels aan gestorven. We zijn allemaal ergens gevoelig voor hoe mensen over ons denken. En weet je wat nou zo heerlijk is? Dat het principe van het koninkrijk van God dit is. Het is namelijk niet wat de mens ziet, wat de mens ziet aan wat voor ogen is. Maar de Heer ziet het hart aan. Je zal toch de profeet zijn geweest? Dan kom je bij die Isaïe en dan komen de reuzen van kerels langs. Want dat is het verhaal, hè? En dan denk je ook nog helder inzicht te hebben als profeet, want dan komt Abinadab in vers 8. Nou ja, ik denk dat hij even groot was als ik, als alleen twee keer zo breed. Ja, dan denk je als profeet, nou, ik heb nou al een aantal gezegd, dat is hem. En dan zit je er helemaal naast. Daar hoef je geen antwoord op te geven, hoor. Maar heb je er wel eens helemaal naast gezeten wat betreft het waardeoordeel over iemand anders? Dat je echt er helemaal naast zat. Soms heb je wel eens een beeld er van iemand, hè, denk je. En dan kom je één op één in gesprek met zo iemand en denk je, ik moet toch mijn woorden bijstellen. Het verkeerd ingeschat. De profeet die moet zalven en de een na de ander valt af. En dan komt er weer een geweldenaar. Is die het ook niet? Nou ja, dan is het rijtje, dan zijn ze allemaal geweest. En dan krijg je die prachtige vraag, heb je nog meer jongens? Zijn dit al je jongens? Nee, niet allemaal. Ik heb er nog één. Wat is dat dan voor iemand? Weet je, dat is zo mooi aan het koninkrijk van God, hè? Dat wat wij soms verachten, wat wij over het hoofd zien, dat is voor God kostbaar. Niet vele wijzen, niet vele edelen. God verkiest op zijn manier. Prijs de Heer als je vanavond hier zit. En je zegt, joh Jacques, als ik echt over mijn verleden ga beginnen, er is niets waar God op aan kan haken in mijn leven. Niet op mijn achtergrond, niet op mijn daden, niet op mijn familie, niet op mijn familienaam. Het is eigenlijk allemaal niks. Ik heb geen opleiding, ik heb geen titels. Ja, wie ben ik eigenlijk? Nou, dat maakt toch ook helemaal niet uit. Want al die indrukwekkende personen, daar moet de profeet aan voorbij gaan. Heb je er nog een? Ja, ik heb er nog eentje. Die zit het lam, die hoedt de schapen. Een schaapherder. En dan zegt de profeet, ga hem eens halen. En ik weet niet, kunnen jullie een beetje visualiseren? Maar dan zie je aan de ene kant, zie je die geweldige mannen staan. Indrukwekkend. Wij zouden vandaag zeggen, charismatische figuren. Dat echt leiders zijn het, weet je wel. En dan staan ze daar, dan staat de profeet daar. En dan komt er in de vette en waarschijnlijk niet zo grote man aanlopen. En dan beschrijft de Bijbel hem. Ja, de Statenvertaling, daar ben ik mee opgevoed, die beschrijft het veel mooier. Er staat er, rood mitsgader schoon van aangezicht. Mooi, hè? Dus dan ben je een geweldige vent, als een Abinadab. En ja, ik had het wel kunnen zijn. En dan sta je daar als broers, en dan komt dat kleine rode mannetje komt er aanlopen, de enige die nog te halen was. En die wordt dan in het midden gesteld. En er wordt erbij gezegd, het is niet wat mensen zien, want mensen zien aan wat voor ogen is. God ziet het hart aan. En dan komt hij aanlopen en dan zegt de Heere God tegen de dit is hem. En dan sta je dan weer in goede gedrag. Wat is dit geweest voor die broers? Kan je het een beetje voorstellen? Hier komt openbaar wat Gods principes zijn en wat principes van mensen zijn. En daarom moet je niet leren, daarom moet je leren om niet te leven bij de instemming van mensen over je leven, maar bij Gods instemming over je leven. Weet je wat de grootste binding vandaag is? Dat mensen leven voor mensen. Ik kwam net tot geloven, toen zei een oudere broeder tegen me, Jacques, het eerste wat ik je wil leren is dit. Leer te leven voor eenmanspubliek. Ja, wat bedoelde je ermee? Hij zegt, leer te leven voor de instemming van je hemelse vader. Zorg dat het verticaal in orde is. En daar ben ik eens over na gaan denken. Het was dezelfde broeder die me ook leerde om uit de eerste hand te leven. Vanavond krijg ik het uit de tweede hand. Hè? Die twee principes leerde ik aan het begin van mijn geloofsleven, 22 jaar geleden. Die ben ik nooit meer vergeten. Leef voor de instemming van je hemelse vader. En als hij instemt met je leven, want zijn waardeoordeel telt, ja, weet je dat het dan heel veel van je schouders afvalt? En als je leert uit de eerste hand te leven, ja, corona of geen corona, maar bij mij is het geestelijk leven gewoon doorgegaan, hoor, in 2 jaar tijd. Ik heb door de genade van God ervaren om op te wassen in genade en kennis van de Heer Jezus Christus. Het is niet gestopt of zo. En ik hoop niet dat ik de enige ben. Maar weet je dat er een kaalslag heeft plaatsgevonden op de christelijke gemeente? Ik geloof dat er een schifting heeft plaatsgevonden en die gaat nog door. Maar een gelovige leeft niet allereerst in het horizontale, die leeft vanuit het verticale. En ik zeg altijd, als dat verticale kanaal intact is, leven uit de eerste hand, leven voor de instemming van je hemelse vader, dan kan je het horizontale leven aan. En dat is het geheim van een christen. Het geheim van een christen is niet zijn achtergrond, is niet zijn intellect, is niet zijn karakter, is niet zijn postuur. Maar is het leven van God aan de binnenkant. Want weet je wat er staat? Dat is echt een juweeltje hoor. Vers 13. Toen nam Samuel de oliehoorn en zalfde hem. Moet je lezen wat er staat? Te midden van zijn broers. Hallo. Die zijn allemaal aan de beurt geweest, maar die waren het niet. En dan staat hij daar in het midden en dan gaat God hem aan publiek zalven. Saul werd gezalfd met een kruik. Breekbaar, kwetsbaar, vergankelijk. Saul is een type van de tegenstander. David is een type van de Heer Jezus, een schaduwbeeld. Die werd niet met een kruik gezalfd, maar met een oliehoorn. En een hoorn is een beeld van kracht, van autoriteit, van een blijvend koninkrijk. Dat vind ik prachtige plaatjes. En weet je wat er hier gaat gebeuren? Hij wordt aan publiek gezalfd. Het is niet zo dat de profeet zegt, joh, we gaan even naar een afgelegen kamertje toe, daar ga ik je zo. Niemand hoeft het te zien. Nee, te midden van zijn broers. Nou, dat is een heel andere boodschap, maar geloof me, profetisch zal de Heer Jezus straks terugkomen en die zal zich openbaren te midden van zijn broers naar het vlees. Geloof me. Wie zijn dat? Is dat het Nederlandse volk of het Amerikaans? Nee, dat is het Joodse volk. De Heer Jezus zal aan publiek straks aangesteld worden, indrukwekkend, te midden van zijn broers naar het vlees. Het Joodse volk. Dat is geweldig. Maar hier zie je al David, hij wordt in het midden gezet, gezalfd met olie. En wat staat er dan? Vind ik zo geweldig. En de geest van de Heere werd vaardig over David. En dat vind ik zo mooi, van die dag en voortaan. Nou, dan gaan we het even doortrekken, hè, want we moeten naar ons eigen leven toe, naar onze identiteit, naar ons zelfbeeld toe. Dat is een mooi plaatje, hè? Weet je wat zo wonderlijk is als je je eigen leven... Kijk je wel eens terug in je leven? Waar je vandaan komt of niet? Soms moet je echt vergeten wat achter is, hoor. Laat het duidelijk zijn. Ik ontken dat woord niet. Maar soms is het wel eens goed om even op een regenachtige middag te overdenken. Waar kom ik eigenlijk vandaan? Gewoon om de grote daden van God in je leven te overdenken. Getrokken uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En hij stelde je in het midden. Dat levert niet altijd begrip van mensen op. Ken je dat, die ervaring? God trok mij, maar degenen die dichtst bij me stonden, die waren het meest vijandig. Ja, maar jij zat toch altijd op het voetbalveld, joh. Ja, dat klopt, maar daar kan ik toch ook niks aan doen, dat God me trekt uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En trouwens, jullie zijn toch allemaal kerkelijk, jullie zijn toch blij dat dat gebeurd is in mijn leven? Maar degenen die dichtst bij stonden, die hadden het meest bezwaar. Hoe kan dat nou? Ja. Genade zo oneindig groot, zegt een lied. Dat is het. Meer heb ik niet. Ik kan niet terug op mijn eigen werk of zo, of op mijn verleden, of wat dan ook. Het is Gods ingrijpen. Daar kom ik steeds meer achter. En toen? Nou, toen zette die me stil. En ik had het niet verdiend. Ik ging leren roemen in hem. En hij schonk zijn geest in mijn hart en leven. Mag ik het eens zo zeggen met deze woorden? En de geest van de Heere werd vaardig over mij. En ik durf door de genade van God dit te zeggen vanaf die dag en voortaan. Ken je dat proces in je leven? Sommige mensen die worden ouder, het wordt alleen maar, nou ja, allemaal tobben. En gaan van klacht tot klacht steeds voort. Het is, nou ja, goed, nog een klein poosje en dan. Ja, maar waarvoor leven we vandaag? God heeft ons tot wedergeboorte gebracht, zijn geest in ons hart gegeven, die vaardig over ons werd. Hij heeft ons een nieuwe schepping gemaakt. Vanaf die dag en voortaan. Hoe ouder, hoe gouder. Toch? We gaan van kracht tot kracht steeds voort. En hoe komt dat? Nou, omdat God een breuk heeft gegeven met mijn verleden. De mensen vinden van alles van me, dat vonden ze toen, dat vinden ze vandaag nog. Maar ik leef niet meer voor de instemming van mensen. Blader maar even, want sommigen geloven me nog niet, zie ik aan hun gezicht, naar 2 Korinthe 5. Dit vind ik een van de meest verheugende teksten als het gaat om Gods getuigenis over ons leven. De geest van de Heere werd vaardig over David. Dat was nog voor de uitstorting van Pinksteren. Wil je het even goed onthouden? Wij leven na de uitstorting. En David die heeft niet gezegd, ja, mijn Heere God en mijn broers dan, en ik ben maar een schaapherder, en ik ben maar... Dat lezen we niet. Hij werd in, mag ik het eens zo zeggen, in positie gebracht. Ja, maar wie ben ik? Nee, dat weet God veel beter, joh, wie jij bent. Je weet voor de helft nog niet wie jij bent. Maar hij weet het volmaakt en toch maakt hij een nieuw begin. Nou ja, die tekst heb je allemaal geasseerd in je Bijbel. 2 Korinthe 5. Wat staat daar? Daarom, als iemand in Christus is. Een mooie tekst, hè? Mooi begrip. Paulus is de man van het in Christus zijn. Je zou naar vanavond eens een studie moeten gaan maken hoe vaak Paulus dat begrip niet gebruikt. In Christus. Of in hem. Of in de geliefde. Het is allemaal hetzelfde. Het gaat om dezelfde persoon. Maar altijd in hem. Want weet je, er is vandaag ook heel veel psychologie in de kerk. Er zijn heel veel christenen die zeggen, als ze in problemen zeggen, ja Jacques, ik wil toch een psycholoog raadplegen. En dan willen ze van mij horen, is dat nou verantwoord of niet? Nou, ik ben op zich niet tegen psychologie. Maar ik geloof wel psychologie door de kruisboodschap heen. Of de kruisboodschap door de psychologie. Begrijp je wat ik bedoel? Want anders gaan mensen, die worden opgewaard, zeggen, ja joh, je verleden, ja, was inderdaad heel vervelend hoor, met je vader. Maar je moet gewoon een plekje leren geven. Of, je moet assertiever worden, weet je. Dus we gaan allemaal de mens in zichzelf opbouwen. En zeggen, ja, het oude is voorbij, het is nieuw geworden. Maar weet je, het kruis moet er doorheen. Want het kruis rekent af met het verleden. Het is in de verbinding met de Heer Jezus, alleen in de verbinding met hem, dat wil ik echt benadrukken, dat er iets nieuws ontstaat. En ik zal het je zo laten zien. Dus los van de Heer Jezus, ga me nou niet allemaal mailen, heeft psychologie dan geen zin, maar als jij een eerlijke vraag hebt als christen, en je wil een psycholoog benaderen, nou ja, zoek een christenpsycholoog die de Bijbel open doet en die handelt en denkt en bepaalde methoden toepast vanuit het evangelie, vanuit het kruis. Zo heel wezenlijk. Dan valt alles op zijn plek, want wat staat hier? Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping, een nieuwe creatie. Het oude is voorbij gegaan, zie, alles is nieuw geworden. In Christus, kernbegrip in het Nieuwe Testament. Die David, geloof het of niet, die was schaapherder ooit. En die werd op één dag een koning. Nou, heb je dat in Nederland wel eens meegemaakt? Dan maak je toch niet mee dat iemand van schaapherder koning wordt. Nou, zo gaat het in het koninkrijk van God wel. Je wordt in één keer een koningskind. Ja, maar wat moet ik daarvoor doen? Of heb ik dat verdiend? Ja, allemaal niet. Laat dat nou eens liggen. Als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Dat heeft tot gevolg dat je een nieuwe werkelijkheid in bent gegaan. Het is echt nieuw geworden. Het is niet een beetje plak- en pleisterwerk. Het is nieuw. Het is niet een beetje opkalifaten van het oude. Een beetje poetsen en zo. Die mensen kom je ook tegen. Die zijn allemaal aan het werken en zijn aan het poetsen, aan het plakken, maar het valt er allemaal weer af. Net als stukwerk, wat op een slecht wandje is gezet. Het lijkt leuk, het eerste jaar. Maar van lieverlee komt het vocht er weer door. En breekt het weer af. Heel die tent moet plat. fundament, nieuw fundament. En op dat fundament gaat God bouwen. Dat is radicaal, hè? Vind je niet? Ik heb heel lang geprobeerd in mijn leven om op dat oude fundament te bouwen. En dat mag je niet doorvertellen, maar ik werd een hele vrome jongen. Want ik werd bekeerd van het voetbalveld naar de kerk. Wat er met die jongen van Brunt aan de hand, dat is toch heel bijzonder. Maar het was eigenlijk bouwen op het oude. Beetje oplappen, weet je wel. Nou, als je sommige kringen dan een goede kleur pak aan doet, dan ben je er. Maar God ziet het hard aan. Dus ik was ten diepste een huichelaar. Dubbelhartig aan de binnenkant en vroom aan de buitenkant. Maar het gaat om een nieuwe binnenkant. Dat is wat God schenkt. En dan kan je afrekenen met het verleden. Dat heeft niet te maken met kleurjasje wat ik aantrek in eerste instantie. Helemaal niet. Het gaat om die binnenkant die door God vernield wordt. Je bent een nieuwe werkelijkheid ingegaan. Je bent door geloof gerechtvaardigd. En je mag zeker zijn op Bijbelse gronden van je behoud. Wat zegt Paulus in Romeinen 6 vers 5? Hoef je niet op te zoeken, mag je opschrijven. Hij zegt, ik ben met de Heer Jezus één plant geworden. Ik ben met hem samengegroeid. Dat is een hele mooie uitdrukking die hij daar gebruikt. Ik dacht dat de NBG-vertaling zegt samengroeien. De herziende Statenvertaling zegt, het is, we zijn één plant met hem geworden. Nou is het proces van enting. Dat heb ik hier denk ik wel eens genoemd. Dus je hebt bij enting een onderstam van de ene plant en daar komt de ent op van de andere plant. En die twee vormen één nieuw geheel. Nou, wie is de wortel van David? Dat is de Heer Jezus. Hij is de onderstam, de wortel. En jou en mijn wortelgestel, nou dat is niet opgeknapt, daar is gewoon het mes in gegaan. Daar heeft God een einde aan gemaakt, met wortel en tak eruit. En we zijn als ent geplant, één geworden op de onderstam Jezus. We zijn een nieuwe eenheid geworden. Ben je dan nieuw of niet? We zijn totaal nieuw geworden. Dat kan toch ook niet onzichtbaar blijven? Je bent een nieuwe schepping. Je wordt van een herder een koning. En de Heer die schaamt zich niet om David tot koning te zalven. Aan publiek, te midden van zijn broers. Misschien kritiek gehad, onbegrip, hoe kan dat? En ik dan, aan publiek, gezalfd. En de geest werd vaardig. Nu moest David gaan leren leven als een koning. Ja, de Heer gaf hem de tijd, want hij is eerst nog even schaapherder geweest. En op een gegeven moment, nou ja, daar komen we nog op verderop in het boek. Dan krijgt hij zo'n club, aparte groep hoor. Uitschot van de maatschappij, Spelonk van Adullam. Echt. Hele aparte mensen verzamelden zich rondom hem. Dat werd zijn eerste koninkrijkje. Verborgen nog, maar toch. En later wordt hij koning over heel Israël. Dus hij moest gaan leren leven vanuit zijn nieuwe positie. Hij moest dus iets achter zich laten. En hij moest iets nieuws gaan uitleven. Het koningschap. Nou, hoe leven wij? Ik denk als Amalia morgen bij het Centraal Station in Den Haag staat te bedelen, als dochter van koning Willem-Alexander, daar wordt Alexander niet blij van. Dat ze daar met zo'n vies jurkje staat, met zo'n kartonnen bekertje, helemaal zwart, weet je. En staat ze wat te bedelen bij het Centraal Station. Ja, dat is natuurlijk niet koninklijk. Dat is niet overeenkomstig haar positie. Ze moet gaan leren leven vanuit de rijkdom die haar is toegevallen. Ze heeft er niet voor gewerkt, want ze is in dat geslacht geboren. En waar zijn wij in geboren? In het huisgezin van God. Dat heeft niet meer werk, het heeft met geboorte te maken. We hebben leven uit God ontvangen. Weet je, al dat geroem in mensen en zo, ik begrijp het niet. Ik roem niet meer in eigen kracht, in gaven of in wat wijze. Ik roem alleen nog in de Heer, in zijn dood en zijn verrijzenis, want die dood en zijn verrijzenis zijn het fundament geworden dat ik iets totaal nieuws ben geworden. En dat heeft mij verlost van het verleden. Nou, wat is daarvoor nodig? Ik ga vier dingen noemen. Blijf erbij. Want als ik dit gezegd heb, dan vraagt iemand, ja, maar Jacques, hoe werkt dat dan? Want Ik geloof dat ik tot geloof gekomen ben, maar ik heb nog steeds te maken met die afwijzing uit mijn verleden. Misschien ben je wel zo iemand die af is gewezen. Misschien eigenlijk je leven lang. Eerst door je ouders, toen op school. En nou ja, en ik kan allerlei dingen invullen, maar het is altijd gevaarlijk als je alles concreet gaat maken, want dan zit datgene van jou er precies niet tussen. Maar de Heer spreekt met je. Je weet hoe je gevormd bent wat betreft je zelfbeeld en je identiteit. Je weet of dat gezond is of dat het ongezond is. Je weet of je nieuwe schepping bent geworden of niet. Dat is niet iets wat je langs je heen gaat, zeg maar. Oh, ben ik een nieuwe schepping? Nee, dat gaat dwars door je heen, toch? Dat is iets nieuws. Dat heeft God gedaan, door zijn geest, van binnenuit. Nou, het in Christus zijn, deze nieuwe positie, die nieuwe werkelijkheid, die vraagt om vier dingen. Allereerst dit. Schrijf maar mee als je meeschrijft. Allereerst moet je vernieuwd worden in je denken. Romeinen 12, vers 1 en 2. Dat betekent dat je die heerlijke waarheden, wat betreft jouw nieuwe positie, je bent een koninklijk kind, dat je dat tot je laat komen en dat je je denken daardoor laat vernieuwen. Het in Christus zijn geeft mij een gezond godsbeeld. Dat is heel belangrijk, hè? Een gezond godsbeeld. Niet een of andere Sinterklaasachtige figuur die daar in de hemel zit en naar de aarde kijkt. Maar ook niet een boeman die staat met een zweep om jou een tik te geven daar waar je valt. Nee, het zijn verkeerde godsbeelden. En die uiterste kom je overal tegen. Het juiste godsbeeld. Als je in Christus bent, ga je dat ontdekken. Maar ook het juiste zelfbeeld. En het juiste wereldbeeld. In Christus. Vernieuwing van denken. Het juiste godsbeeld, juiste zelfbeeld, maar ook het juiste wereldbeeld. Er zijn heel veel mensen die staan naïef in deze wereld, weet je dat? Die geloven alles wat tot hen komt. Geloven de media en zo. Nou ja, dat is een boodschap apart. Daar zou ik graag eens over door willen spreken, maar zijn nou naïeve mensen. Maar als je de Bijbel leest en de geest van God woont in je, dan krijg je het juiste godsbeeld. Dan ga je ook niet met allerlei leringen mee. Dan krijg je het juiste zelfbeeld, dat je zelf in balans bent. Maar je krijgt ook het juiste wereldbeeld. Je laat je niet alles op de mouw spelden. Je onderzoekt de dingen. Een positief kritische geest. Vernieuwing van denken. Daarom moet het woord van God erin. En als een psycholoog dat niet gebruikt, dan wordt dat denken niet grondig vanuit Bijbelse principes vernield. Dat is zo belangrijk. Want de waarheid maakt je vrij. Het is geen tovertrucje of zo. Dat zijn principes. Dus mechanismen zoals God werkt. Dat is het eerste. Het tweede, dat hebben we gelezen in 2 Korinther 5 vers 17. Je moet afrekenen met het verleden. God maakt een nieuwe start. Er is een belangrijke tekst die Jezus uitsprak in Lucas 9... Vers 61 en 62, daar staat, wie achterom blijft kijken, is niet geschikt voor het koninkrijk van God. Je hebt mensen die kijken altijd achterom en nood vooruit. En ik heb dat voorbeeld, dacht ik, hier wel eens gebruiken, van die landarbeider die recht tevoren moest trekken. Er was een wedstrijd van jonge boeren en er waren er drie. En ze hadden een oude rot in het vak uitgenodigd om hun werk te beoordelen. Nou, en dat was al met zo'n ouderwetse ploeg. Ik ben niet echt in het boerenleven opgevoed, maar dat was zo'n ploeg. Daar moest je je hand aan zetten en dan een paar paarden ervoor. En die eerste jonge boer, die ging ploegen, maar die keek naar beneden. En die dacht, als ik nou maar naar beneden kijk en ik zorg dat ik die voren een beetje recht houd, dan trek ik uiteindelijk een recht spoor. Nou, toen kwam hij aan het einde, toen keek hij achterom, nou het leek wel een slangenpad. Dat werd het niet. Die tweede die dacht, ja, allemaal goed bedoeld van die jonge man, maar die begrijpt het niet. Je moet juist naar achter kijken. Als ik nou zo loop en ik hou het achter gewoon in de gaten, dan trek ik ook wel recht spoor. Nou, hij kwam ook aan het einde, leek ook nergens naar. Het was iets beter, maar het was eigenlijk ook niks. Maar die laatste, die had het begrepen. Die keek niet naar beneden, die keek nog minder naar achter. Maar die keek tussen de oren van zijn paard door naar de boom aan het einde van de akker. Die keek vooruit. En hij ploegen, keek tussen zijn paard door en hield die boom in de gaten. Hij kwam aan het einde en hij trok recht tevoren. Nou ja, ik hoef niet te vertellen wie de winnaar was. En die oude rot in het vak, die zei het ook. Kijk, hij heeft de sleutel ontdekt. Hij kijkt niet naar beneden, hij kijkt ook niet naar achter. Maar dit is de boer die toekomst heeft, die kijkt vooruit. En Jezus zei het, als je achterom kijkt, ben je niet geschikt voor Gods koninkrijk. Er moet een moment in je leven komen dat je afrekent met het verleden. En ik weet dat hier heel veel vragen over leven. En ik zeg niet dat dat altijd in één keer gebeurt, maar anderen moet je meenemen in het proces. He, vraagt soms veel gesprek, dingen doorbidden in het leven. Maar er moet een moment komen dat je afrekent met je verleden. En er was ooit een man die kwam naar me toe, toen ik ook zoiets had gedeeld, die zegt, ik wil je wat vertellen. Wij hebben twee kinderen, of we hebben meerdere kinderen, maar twee daarvan zijn overleden. En hoe kan jij dan zeggen vanavond, wie achterom ziet is niet geschikt voor het koninkrijk van God? Mag ik daar dan niet meer aan denken? Vergetende wat achter mij is? Nou, wat de Bijbel bedoelt, dat is natuurlijk niet dat je niet mag denken aan die overleden kinderen van wie je zielsveel gehouden hebt en waar je eigenlijk nogal betrokken bent. Dat bedoelt de Bijbel niet. De Bijbel kent ook een wenen, een rouwproces, het verdriet hebben, tranen, etc. Kent de Bijbel ook emoties. Maar wat de Bijbel wel bedoelt is, dat verleden je heden niet domineert. Dat je je in het heden niet laat leiden door dat wat in het verleden heeft plaatsgevonden. Als je dat doet, dan ben je vandaag niet degene die recht tevoren trekt. En dan ga je zwabberen door het leven heen. En daar wil de Heer je vanuit het in Christus zijn voor bewaren. Dus het tweede, afrekenen met het verleden. Het derde, wat je nodig hebt, is bijbelgetrouwe en geestvervulde prediking. En daarvoor kan je lezen 1 Korinthe 2, vers 12. Daar staat, maar de geest die uit God is, hè, die is ons gegeven. Die is ons gegeven waarom? Opdat wij zouden weten, 1 Korinthe 2, vers 12, de dingen die ons door God genadig geschonken zijn. Opdat we zouden weten. Hele belangrijke tekst. Dit is de tekst die in mijn leven doorslag heeft gegeven. 1 Korinthe 2, vers 12. Er moet dus geestvervuld gepreekt worden dat degene die de Heer Jezus kennen, door de verkondiging heen in de vrijheid komen en een helder zicht krijgen op zichzelf en op hun identiteit. Begrijp je wat ik bedoel? Dat moet door de prediking helder worden. En als de prediking troebel is, niet krachtig, niet geestvervuld, dan blijft dat allemaal een beetje zweven zo tussendoor. En er worden geen stappen gemaakt in de gemeente. Er moeten mensen verder geleid worden. Van jong moet je volwassen worden. En dat heeft te maken met dat je gezond zelfbeeld hebt. En daarvoor is prediking en bijbelstudie belangrijk, opdat we zouden weten wat ons genadig geschonken zal worden in de toekomst. Nee, wat ons genadig geschonken is. En de predikant die mij dit uitlegde, zei, sommigen moeten 30 keer horen en de ander 300 keer, maar je moet zo lang doorgaan tot dat kwartje valt. Openbaringskennis, dit is het. Er is mij iets geschonken. Wat is dat? Lees vanavond Efeze 1. Al die zegeningen die in Christus geschonken zijn. Maar weet je wat je ook geschonken is? Een nieuwe identiteit. Een nieuw zelfbeeld. En dat heb ik door de verkondiging mogen leren, want ik heb dat van huis uit helemaal niet meegekregen. Er werd helemaal niet over gesproken. En nou ga ik niet zielig doen over mijn verleden. Mijn ouders hebben me opgevoed met het licht wat ze hadden. Maar ik ben in Christus nieuwe schepping. En ik heb dat afgesloten. Ik ben een nieuwe creatie geworden. En ik kijk vooruit tussen de oren van mijn paard door. Naar de boom aan het einde van de akker. En waar heeft dat mee te maken? Met deze tekst. Ik ontdekte door de prediking en de verkondiging heen wat me reeds geschonken is. En ik kan pas uit mijn rijkdom gaan leven als ik weet wat me ten deel is gevallen. David werd te midden van zijn broers gezalfd met een oliehoorn. En de geest van de Heere werd vaardig over hem vanaf die dag en voortaan. Nou, dat heeft Israël geweten. Als je een nieuwe schepping bent, dan weten mensen dat. Dat kan niet verborgen blijven. En het vierde, wat ik wil noemen. Het in Christus zijn vraagt ook om geloof. En dat vind je misschien een hele logische. Als dit verkondigd wordt, dan is het er belangrijk dat je, als dat werkelijkheid voor je is, dat je dit aanvaardt in geloof. Dat wil zeggen dat je er amen op zegt, met alles wat in je is. En wat bedoel ik daar, waarom noem ik dit punt? Nou, dit punt noem ik op grond van Romeinen 5 vers 1 en 2. Wij dan gerechtvaardigd door het geloof, hebben vrede met God. Dat is ook geschonken. Vrede met God is geschonken. En waarom is dat geloof belangrijk? Nou, er is heel veel misverstand over het woord geloof. We gebruiken dat te pas en te onpas, toch? Ja, ik geloof dat hij betrouwbaar is. Of, ja, ik geloof dat... Weet je, en dan impliceert dat iets van onzekerheid. Je hebt ook mensen die gebruiken het anders. Ik geloof het wel. Hè? Ik geloof het, maar anderen geloven het wel. Hè? Ook het woord geloof. Ja, wat betekent het nou eigenlijk? Nou, je zou er drie betekenissen aan kunnen verbinden. En dat kan je denken aan een arts bijvoorbeeld, een chirurg. Die man die kan je geloven als hij de diagnose stelt van een bepaalde ziekte. Je zegt, ik geloof u op uw woord, u spreekt de waarheid, ik geloof wat u zegt. Dat is één betekenis van het woord geloven. Tweede betekenis is, dat je niet alleen gelooft wat die chirurg zegt, maar dat je ook gelooft in zijn bekwaamheid. Dat is nog iets anders, hè? Dus hij heeft de juiste diagnose gesteld, ik geloof wat u zegt, maar ik geloof ook in uw bekwaamheid, in uw kunde om het probleem daadwerkelijk aan te pakken en op te lossen. Dus dan geloof je in iemands handelingen. In zijn spreken, wat hij zegt, maar ook in zijn doen en laten. In zijn kundigheid, in zijn bekwaamheid. Maar dan de derde manier hoe we over geloof kunnen spreken. En zo spreekt de Bijbel erover. En dat is heel belangrijk. Wij geloven niet alleen dat Jezus de waarheid sprak en spreekt. Dat geloven we ook. Maar we geloven ook dat hij bekwaam is, kundig is, om mij een totale nieuwe schepping te maken. Dat geloven we ook, toch? Maar wat is dan de derde betekenis? Nou, in de termen van die arts, stel voor hij heeft de diagnose gesteld, hij gaat je behandelen en je wordt naar de operatiekamer gereden en je ligt op dat bed, je kan nog een beetje praten. En je bent maar aan het praten, ja, ik vind het zo geweldig dat u de diagnose heeft gesteld. Je blijft maar babbelen. Ik ben zo blij met die diagnose, dat helder is geworden wat ik heb. En ja, ik geloof ook in uw bekwaamheid. En ja, ik vind het geweldig dat u deze taak heeft, op u heeft genomen. En dat u in staat bent om mij te behandelen. Nou, op een gegeven moment wordt die man er moe van natuurlijk. Ja, dit weet ik nu wel. Er moet nu een ander moment gaan komen. Je gelooft wat ik zei. Je gelooft in mijn bekwaamheid. Maar er moet nu ook overgave gaan komen. Dus je moet nu je mond gaan houden en je helemaal over gaan geven aan mij. Overgave, geloven, zodat ik aan de slag kan in jouw lichaam. Dat is het Bijbelse geloven. Dus dat je je toevertrouwt. Niet alleen maar praat, maar je geeft je over, je vertrouwt je toe. En dit is belangrijk als het gaat om identiteit en zelfbeeld. Je praat er niet langer over. Je geeft je over aan Gods getuigenis over jouw leven. En je gaat er vervolgens uit leven. Dat. Je bent niet langer een schaper, je bent een koning. Je gaat daarin staan. En dat is niet hoogmoedig, maar dat is een daad van geloof. Het getuigenis van God over je leven aanvaarden, aannemen en zwaarder laten wegen dan het getuigenis van mensen over je leven. En meer gaan roemen in wat God voor en met jou gedaan heeft dan wat mensen en omstandigheden met jou gedaan hebben. Volg je me? Dit is heel belangrijk. Dit is bevrijdend. Dit is niet een soort psychologisch trucje of zo. Dit is wat de verkondiging van het evangelie vandaag doet. Als de geest van God erin meekomt, die zet mensen vrij. Dat is zo wonderlijk. Dat je echt een nieuw begin mag maken. En dat, luister goed, in verbinding met de Heer Jezus, wie in Christus is. David werd gezalfd met olie. En de geest van de Heer werd vaardig over hem. Zie je die verbondenheid? Buiten Jezus blijf je dolen. Blijf je zoeken naar iets in jezelf, waardoor je opgebouwd kan worden. Waardoor je verandering kan brengen ten opzichte van je verleden. En waardoor je kan gaan leven in de toekomst. Maar je redt het niet. Je redt het niet. Er moet een punt komen dat je je helemaal overgeeft. Ik sluit af met een voorbeeld. De les van de fuut. Misschien heb je die wel eens gehoord. Dat is een hele belangrijke. Ik ben niet zo'n vogelaar. Ik ben helemaal niet zo groen opgevoed. Misschien jullie wel, maar ik niet. Op zondagochtend als ik naar een spreekbeurt ga, dan luister ik af en toe Vroege Vogels. Ken je dat programma? Ja, die miljoenen jaren, daar moeten ze nog een keer over ingelicht worden. Dat klopt niet. Maar goed, ze vertellen soms best wel aardige dingen over de natuur en zo. Ik kan er nog veel van leren. Dus ik ontwikkel mezelf ook op dat gebied nog. En de les van de fuut is een hele interessante. Als het gaat om een gezond zelfbeeld. Want een fuut heeft alle reden om jaloers te zijn op andere vogels. Wist je dat? Heb je wel eens een fuut bestudeerd? Ja, als die in het water ligt. Ja, oké. Maar wist je dat een fuut helemaal niet zo goed kan vliegen? Een fuut stijgt heel langzaam op. Je gaat vanaf vandaag allemaal naar een fuut kijken. Een fuut is best wel zwaar gebouwd. En die kan heel moeilijk lopen. Dat ziet er niet heel vlotjes uit, zeg maar. Niet zo sierlijk. Maar weet je, die fuut is niet bezig met het feit dat hij niet zo goed kan lopen, dat hij niet zo mooi gebouwd is, dat hij maar langzaam opstijgt, want hij is veel meer gericht op wat hij wel kan. Weet je wat een fuut enorm goed kan? Hij is de allerbeste duiker. Er is onder de vogels niemand die zo kan duiken als die fuut. En hij kan dieper dan alle andere vogels. En dat is geweldig handig om de heerlijkste vissen uit de diepste diepten omhoog te brengen. En dan in je bek mee te nemen en dan te tonen aan al die andere vogels die niet op die diepte kunnen komen als hij. En hij laat hem eerst zien, voordat hij hem opeet, en hij toont zijn kwaliteiten. In plaats van te treuren over zijn tekortkomingen, geniet hij van dat heerlijke duiken en daarmee komt hij tot het doel, nou komt hij, waarvoor God hem heeft geschapen. Mooi, hè? Je gaat vanaf vandaag allemaal naar een fuut kijken. Ja, in het water is die best mooi. Mooi koppetje. Maar als die uit het water is, loopt moeilijk, stijgt moeilijk, niet zo sierlijk. Maar hij gaat ook niet over al die dingen spreken. Hij verblijdt zich in zijn duikkunsten. Weet je, er zijn mensen, of je ze nou vandaag tegenkomt of over 3 weken, die hebben het altijd over wat ze niet hebben. Of hebben die in Aalburg niet? Die hebben het altijd over wat ze niet hebben. Of wat er mis is gegaan. Altijd. Weinig is iets positiefs. Maar weet je, wij moeten ons verblijden, want we hebben in Christus alles ontvangen. Al heb je misschien niet zo'n sterk karakter, al heb je niet zo'n hoog banksaldo, al heb je niet zo'n best verleden, al heb je geen titels, al heb je geen carrière gemaakt, al heb je een matig intellect. Whatever. In Christus ben je nieuw. Dat is toch geweldig? Ik had vorige week opnames met Johan Schep over Family 7. Toen zei hij het nog. Hij zegt, wist je dat Lot meer over de toekomst van Sodom wist dan de burgemeester van Sodom? Hij leefde uit God. En zo is het. Dat is zo mooi. Wij hebben in Christus alles ontvangen en dat moet jou en mijn leven bepalen. Niet wat ik doe. Niet wat ik heb. Niet wat mensen over me denken, want vandaag heb ik het en denken ze positief, morgen ben ik het kwijt. Daar wil ik niet meer van afhankelijk zijn. Amen. Ik wil maar van één iemand van afhankelijk zijn en dat is van mijn Vader in de hemel. En ik ben zo blij dat zijn getuigenis over mijn leven een positief getuigenis is. Hij zegt, jij bent een nieuwe schepping. Je bent totaal nieuw geworden. Als ik vandaag begin met de Heere God over mijn verleden, weet je wat hij dan zegt? Waar heb je het over? Ja, daar zijn jullie het nog niet mee eens. Ik zie het aan je ogen, maar zo is het wel. Want als God iets vergeeft, dan vergeet hij het ook. Dan maakt hij een nieuw begin. Dus ik weet niet waar ik het over heb. En dat is wat wij moeten leren. Om die dingen tot ons te nemen, ons denken te laten vernieuwen, geestvervulde prediking, en beantwoorden in geloof. Zodat je hoe langer hoe meer hieruit leert leven. Want het is zo jammer dat veel christenen vandaag onder de maat leven. Onnodig. Je hebt ook mensen die doen niet aan zelfreflectie. Die hebben een andere les nodig. Maar heel veel christenen leven vandaag onder de maat. En het is vaak klagen, naar beneden kijken, zuchten. En ze dragen zo weinig vrucht. Weet je waarom de Heer een nieuwe schepping heeft gemaakt? Zodat je vandaag vrucht kan dragen voor Hem. En dan maakt het toch niet meer uit wat je beroep is. Of, dat interesseert me ook echt helemaal niks, weet je dat? Ik ben in Christus een nieuwe schepping. En weet je wat straks telt? Het feit of je wel of geen nieuwe schepping bent. Je gelooft toch niet dat de Heer je straks toelaat op grond van je achtergrond of zo? Of je intellect? En hoe komt het dat mensen zich bijna doodwerken om dat allemaal op een goed niveau te hebben? Want ja, dan kan ik leven. En er hoeft maar dit te gebeuren in het leven en heel hun leven stort als een kaarthuis in elkaar. En daar wil de Heer jou en mij voor bewaren. Ik ben zo blij met 1 Samuel 16. En de geest van de Heer werd vaardig over hem. Vanaf die dag en voortaan. De Heer geeft jullie en mij een geestvervuld leven. Hoofd omhoog en het hart naar boven, hier beneden, is het niet. Het allerbeste, dat gaat nog komen. Deze wereld gaat voorbij met al haar begeerlijkheid. Maar dat onvergankelijke leven wat God geschonken heeft door geloof in zijn Zoon, blijft tot in alle eeuwigheid. Ik wil niet meer ruilen met de wereld, echt niet. Ik wil niet meer terug. Want ik zie het beste steeds sneller naar me toe komen en ik vlieg daarheen. Ga steeds sneller. De dag van Jezus is spoedig daar. En we zien uit met groot verlangen naar Hem, die ons vandaag al een nieuwe schepping doet zijn. Ik ben blij met de Heer Jezus. Zullen we Hem daarvoor danken? Vader in de hemel, we zijn zo dankbaar dat U in de volheid van de tijd uw Zoon gaf. En Heer Jezus, we zijn zo blij dat U in de volheid van de tijd zei, Vader, hier ben ik, Hebreeën 10 vers 7, om uw wil te doen. En Heer Jezus, U ging de heerlijkheid van uw Vader herstellen. U heeft al uw werk allereerst gedaan tot verheerlijking van uw Vader. En van daaruit om Jood en Heiden weer aan het vaderhart van God te brengen. Dat mensen vandaag ontspannen leven. Omdat ze vergeven zijn. Geen zand erover, maar bloed erover. En U geeft vandaag uw kinderen uw geest. Opdat ze zullen weten wat hen geschonken is. U geeft vandaag uw kinderen uw woord. Opdat ze zullen weten wat U hen genade geschonken heeft. Heer, ik bid U dat dit echt landt. Ik heb er iets van kunnen zeggen. De mensen zien aan wat voor ogen is. Maar U ziet het hart aan. Geef dat wij een oprecht hart voor U hebben en houden. Dat we transparant zullen zijn tot op het bot. Dat we niet zullen leven allereerst voor de instemming van mensen. Dat we onszelf niet omhoog zullen werken, dat we wel gezien worden. Je wordt er doodmoe van. Maar dat we leven uit wat ons geschonken is. Je bent de nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. Dit is niet voor geld te koop. Dit kunnen we niet ontvangen door werken. Dit kunnen we slechts ontvangen door geloof. Door overgave. Door toevertrouwen. En Heer Jezus, wat wij niet konden doen, dat heeft U gedaan. En we danken U dat U het heeft uitgeroepen. Het is volbracht. Tetelestai, één woord. En daar zit alles in. Zodat wij vandaag echt kunnen leven. Tot ons doel kunnen komen. Ja, zullen floreren. Vrucht zullen dragen voor U. En ik bid U voor hen, Heer, heel bijzonder vanavond. Die misschien worstelen met hun verleden. Die te maken hebben met innerlijke pijn. Met wonden. Die maar zo moeilijk helen. Die te maken hebben gehad, op wat voor manier, met afwijzing. Misschien zijn er wel onder ons die te maken hebben gehad met incest. En er zijn zoveel dingen te noemen. Maar wat een zegen dat u een nieuw begin wil maken. En dat ze misschien vanavond voor het eerst ontdekken. Ik ben een nieuwe schepping, ik hoef me er niet meer door te laten leiden. Door dat verleden. Heer, laat deze boodschap dan heling en genezing bewerken. Zodat we echt opbloeien. In Christus. In verbondenheid met u. Die het leven bent. En die vrijmaakt. De waarheid zal ons vrijmaken. Laat dat de vrucht zijn van deze boodschap. En dat we dit meenemen. Dit woord als reine dieren zullen herkauwen. U daarvoor zullen loven, danken en prijzen. En vanaf vanavond als nieuwe schepselen onze reis met blijdschap zullen vervolgen. Geprezen bent u, o Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen.
Ik ben met stomheid geslagen. Soms heb je van die avonden dat je jubelend de deur uitgaat. Maar nu denk ik, doorgrond mijn hart en ken mijn weg, o Heer. Want wie ben ik? Ik heb een collega die dat tegen mij zei. Maar wie ben ik nou eigenlijk? Hij bedoelt in de organisatie. Want zijn werk, dat was hij. Ik in alle ootmoed, zeg ik, mijn identiteit ligt in de Heer Jezus. En ik hoop dat ik het ook waar maak. We zingen doorgrond mijn hart en ken mijn weg, o Heer. kunt gaan zitten. Ik heb nog een liedje wat hopelijk aansluit bij deze avond. Het is een gebed van een brave christen. Ik zal me eerlijk zeggen, soms denk ik bij mezelf, God heeft eigenlijk best met mij getroffen. Ik doe geen moorden, ik steel niks, voor zover ik weet. Kortom, dat kon allemaal een stuk minder. En als je zo in het leven staat en het nieuwe leven nog niet ontvangen hebt, dan is dit misschien wel een gebed wat jij ook, of u ook, zou kunnen bidden. Hoor, het is in mineuren.
Er is in de wereld veel goed en veel kwaad. Het hangt er vanaf aan welke zijde je staat. Mijn buurman is jammer, hij is zeer begaafd. Hij is slecht voor zijn vrouw en aan de drank verslaafd. O God, ik heb me heus voor hem uitgesloofd. Het is niet mijn schuld dat hij het niet gelooft. God, nou majeur en oude woord. God, ik geef ieder het zijne. Ik ben trouw in het grote en het kleine. En goed voor de kinderen, mijn vrouw en mijn man. Zodat niemand een vinger op mij leggen kan. Nou ja, mineuren, nou ja, ik geef toe dat ik wel eens faal. Maar dat is toch menselijk, dat doen we allemaal. Een man op mijn kantoor is zeer eigenwijs. En hij gelooft niet, net als ik, in een echt paradijs. En dat de Heer de zondaars in eeuwigheid bestraft. En dat de Bijbel waar is van kaft tot kaft. O God, ik heb me heus voor hem uitgesloofd. Het is niet mijn schuld dat hij het niet gelooft. O God, ik geef ieder het zijne. Ik ben trouw in het grote en het kleine. En goed voor de kinderen, mijn vrouw en mijn man. Zodat niemand een vinger op mij leggen kan. Nou ja, ik geef toe dat ik wel eens faal. Maar dat is toch menselijk, dat doen we allemaal. Jansen van Tweehoog zit in de kerkenraad. Hij rookt nog sigaretten en hij houdt geen maat. En hij leest wel in de Bijbel, maar hij doet niet wat er staat. En ik zei, als je hem dat zegt, dan wordt hij ook nog kwaad. O God, ik heb me heus voor hem uitgesloofd. Het is niet mijn schuld dat hij het niet gelooft. God, ik geef ieder het zijne. Ik ben trouw in het grote en het kleine. En goed voor de kinderen, mijn vrouw en mijn man. Zodat niemand een vinger op mij leggen kan. Nou ja, ik geef toe dat ik wel eens faal. Maar dat is toch menselijk, dat doen we allemaal.
Dan komt het antwoord van God.
Genoeg brave christen, ik weet wie je bent. Ik heb de broer van de verloren zoon herkend.
Je bent een fariseer in plaats van een profeet. En het ergste vind ik wel dat je dat zelf niet weet.
Als jij niet op jezelf maar op mijn kracht vertrouwt. Dan heb je niet op zand maar op de rots gebouwd.
Mens, je geeft niemand het zijne. Want al wat je hebt is het mijne. Als jij in je naaste zoveel fouten ziet, herken je in die ander jezelf nog niet.
We zijn aan het eind gekomen. Ik wil u nog even wijzen op de doos bij de uitgang of op het bankrekeningnummer. Zegt het voort. Er zijn een hoop mensen die er vanavond niet zijn. Nodig ze uit als je genoten hebt. En dan is het volgende keer, 31 maart, zeg maar uit mijn hoofd. Maar... 31 maart, ja. Zijn we weer bij elkaar, als de Heer wil en wij leven. Ik wens u een fijne avond en dank u wel dat u hier was.